Ik hoop duidelijk gemaakt hebben dat het vormgeven, het gieten, het vormgeven van dit gouden kalf en het graveren daarvan de uitbeelding is smal. In elk geval van de ontwikkeling van het Jodendom, onder leiding van uiteraard de priesters, de Levitische priesters binnen het Joodse volk. Vandaar dat de Levitische priester bij uitstek Aaron hier een beeld is van wat later onder dat Levitische priesterschap tot stand is gekomen, als je dat met zo'n positieve uitdrukking tenminste mag zeggen. Maar dat het in werkelijkheid gaat om de verloochening van de Heer en zijn woord, dat mogen duidelijk zijn, en ik hoop dat u dat gezien hebt uit de woorden die we even hebben gelezen uit Matthäus en Marcus, waarbij de Heer zegt dat in werkelijkheid de Joodse religie in de plaats komt van het woord van God in het algemeen. Vandaar dat men blind was, om zo te zeggen, voor de beloften die God in het Oude Testament gedaan heeft. Begrijp je me goed? Ik weet natuurlijk ook wel dat het Jodendom in essentie verwacht de Messias. Dat wil zeggen, de Messiaanse verwachting is de essentie van het Jodendom. Maar ik moet u zeggen dat onder dat begrip Messias heel wat meer verstaan wordt bij gelegenheid dan alleen de komst van die ene man uit het huis van David. Ook dat is verbasterd geworden. Maar toen hij kwam, herkende men hem niet. De enige verklaring daarvoor is dat men dus de schriften niet kende. En dat is ook in het algemeen wat je leert uit Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes, dat men de schriften niet kende. En dat is ook wat de Heer Jezus hen voorhield. Dat wil zeggen, hij hield hen de schriften voor, stelde hen vragen erover of vroeg gewoon, heb je dan niet gelezen dat? En dan werd er weer geciteerd enzovoorts. Dat is de situatie van het Jodendom. Dat daarnaast het Jodendom fungeert als voorbeeld, ik zei karikaturaal voorbeeld van alle religie, dat is ook zo. Dat wil zeggen dat dus ook dat gouden kalf model staat voor alle vormen van de religie die er maar is. Dat wil zeggen, men maakt zichzelf een Gods begrip, een Gods beeld, concreet dan wel abstract. En die dient men. En voor zover er dan wonderen gebeuren, en voor zover men iets ziet van de werken Gods, is men geneigd dat toe te schrijven aan de God die men zelf ontwikkeld heeft. Ik ga toch nog even terug naar Exodus 32, waar die geschiedenis beschreven staat en waar ook een heel lastig vers in staat, maar die wil ik nu juist bespreken. Niet omdat die lastig is, maar ondanks dat het lastig is. Er staat namelijk dat uiteindelijk Mozes van de berg afkomt en met Caleb, geloof ik. Ja, dacht ik wel. Maar in ieder geval, hij komt van de berg af en hij vraagt zich af, is het een feest beneden? Ja, dat wel, maar geen feest van overwinning en dat soort dingen meer. En Aaron moet dan vertellen aan Mozes wat hij allemaal gedaan heeft enzovoort. En dan zegt hij tegen zijn broer Mozes, je kent dit volk, dat het in het boze ligt, vers 22. En zij zeiden tot mij, maak ons goden die voor ons aangezicht gaan. En dat heb ik toen gedaan. En zo is het gekomen. En dan volgt vers 25. Dat is het moeilijke vers. Daar staat, als Mozes zag dat het volk ontbloot was, want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degenen die tegen hem hadden mogen opstaan. Zo bleef Mozes staan in de poort des legers en zeide, wie de Heere toebehoort, komen tot mij. In de poort des legers, hij is al bezig naar buiten te gaan. Maar het gaat mij om die begrippen, als Mozes zag dat het volk ontbloot was, en de begrip tot verkleining onder degenen die tegen hen hadden mogen opstaan. In werkelijkheid, dat woord ontbloten is het woord voor losmaken. Dat is de meest neutrale betekenis ervan. Losmaken. Als het negatief moet worden, dan wordt het ontaarden. dan worden dingen buiten controle gebracht. Het Hebreeuwse para. Het hangt overigens samen met het begrip vrucht, pri, para, peres, dat wij vertalen met breken of produceren, maar als iets breekt of iets geproduceerd wordt, wordt er iets voortgebracht. Het is ook het normale woord eigenlijk voor de voortplanting. Dat weet u misschien. U kent het uit de uitdrukking in de beloften aan Abraham, gij zult uitbreken. En toen waren de vertalers ook in de problemen, toen hebben ze erachter gezet in menigte. Maar er staat gewoon, gij zult vrucht voortbrengen, gij zult produceren. En inderdaad, dat is het woord breken, het is zelfs ons Nederlandse woord breken, want ons Nederlandse woord breken komt wel degelijk van peres, breken. Ons woord breuk, trouwens ook, dat is ons woord bres trouwens ook, wil ik zeggen, komt vanzelfde vandaan. Maar het heeft de betekenis van losmaken en eventueel losmaken van kleding, dus de vertaling met ontbloot, het zou nog net kunnen, als het tenminste uit het verband blijkt dat het van toepassing is. Maar het woord heeft de strekking van buiten controle brengen, iets loslaten, iets afgeven enzovoorts. Het is ontaard. En zo lees ik het vers dus. Als Mozes zag dat het volk ontaard was, had losgelaten, ontbloot, ja, ze hadden zich ontdaan, maar niet van hun kleding, ze hadden zich ontdaan van hun Heer. En die ingeruild voor iemand anders. En dan verder, meteen maar. Want Aaron had het ontbloot tot verkleining onder degene die tegen hen hadden mogen opstaan. In de praktijk, verkleining, het woord verkleining betekent letterlijk fluistering, in de zin van verkleining van het taalgebruik. Dat is het verband dan, hè? Verkleining. Maar het woord betekent fluisteren, mompelen en eigenlijk, in de negatieve betekenis ervan, belachelijk maken. Zoals fluisterend over iemand geroddeld wordt. Heb je dat gezien? Niet meteen kijken, maar heb je dat gezien? Belachelijk maken. Dat is wat het feitelijk is. Wat hier staat, is dat het volk belachelijk gemaakt was. Het was door Aaron ontaard, om zo te zeggen, vertaald met ontbloot, en daarom belachelijk gemaakt ten overstaan van degene die tegen hen hadden mogen opstaan, dat wil zeggen tegenover hun vijanden. U moet niet vergeten dat dit volk was uitgetrokken uit Egypteland. Het had daarmee de totale ondergang van het Egyptische Rijk, en dat was te beschouwen als een wereldrijk, bewerkstelligd. En de vijanden lagen op de loer. Dat wil zeggen, ze hadden daarmee meteen vijanden. Want die vijanden die begrepen uiteraard dat als Israël iets tegen hen zou beginnen, zouden ze dat nooit kunnen winnen. Zij konden nooit tegen Israël en de God van Israël op. Zij werden gerespecteerd. En toen ze 40 jaar later alsnog in Jericho aankwamen, weet u nog, toen werd er gezegd, nee, we weten wie jullie zijn, we weten dat je eraan komt, we weten ook dat we er niet tegenop kunnen. In ieder geval dat zij Rachab de hoer, want zo wordt ze in de Bijbel traditioneel genoemd, dus dat doe ik dan ook maar. Ze zegt, we zullen jullie niet kunnen tegenhouden in plaats van help het je dan maar, want het lijkt me het beste. Ik kies maar de kant van de overwinnaar, maar reken erop dat het wat kost, hè. Als het een keer zover is, dan spaar je mij en dat soort dingen meer. Hetgeen ook daadwerkelijk gebeurde. Maar daaruit blijkt dat de omgeving wel degelijk wist hoe dat met dat volk zat. En men had er groot respect voor, men was er bang voor. En men zou er het liefst tegenop staan om het tegen te houden. Maar hiermee, om in een paar weken de eigen God van Israël, die hen uit Egypteland had uitgeleid, te vervangen door iets wat ze zelf gemaakt hadden, daarmee maakten zij zich belachelijk en daarmee ook kwetsbaar voor hun vijanden. Dat bleken zij daarna ook te zijn, want voor zover zij overwinningen behaalden, was het alleen in de kracht des Heren. En als Israël niet trouw was aan de Heer, of niet voldoende trouw was aan de Heer, dan konden ze die overwinningen op de vijand ook wel op hun buik schrijven, bij wijze van spreken. Het is niet zo'n net taalgebruik, maar u begrijpt toch hoe dat is? Nee, ik heb het niet alleen maar over de Amalekieten, maar over al die andere volken ook. Jericho ging nog, maar Ai was meteen een probleem, dat weet u toch? Omdat men niet trouw was aan wat de Heer zei. Antwoorden ze, men vertrouwde hem niet. En in plaats daarvan maakte men kennelijk liever een eigen God. Ik begrijp zulke dingen ook niet, ik hoop u ook niet. Maar men doet dat tot vandaag. God van de Bijbel, nou ja. Maar we hebben een God. En men heeft er eigen gedachten bij. Een eigen beeld. En zo wordt het in het Nieuwe Testament ook aangehaald. Maar ik wil u even laten zien dat de Bijbel zelf zegt dat Israël zich belachelijk gemaakt heeft hiermee. En als dat hier gebeurde, dan begrijpt u dus hopelijk ook dat als later, hoe later was dat nou, enige eeuwen, een eeuwtje of 5, 6 later in elk geval. Als dan het rijk van Israël, het Verenigd Koninkrijk, zich splitst in Israël en Juda. En als dan Israël meteen, Jerobeam, overgaat tot aanbidding van een gouden kalf. Dan begrijpt u dat het zich daarmee meteen belachelijk maakt. En bovendien de kracht van de Heer, de steun van de Heer, in feite daarmee afwijst. En het in enige decennia en anders binnen een eeuwtje of 2 was het dus ook inderdaad met dat Israël afgelopen. Maar dan ook totaal. Nadat het eerst onder David en zeker Salomo geworden was tot het grootste wereldrijk ooit, volgens de Bijbel. Verder heb ik het er nu niet over. Splitste het rijk in tweeën en de Heer zat daarachter, staat er, dit is van mij geschied, zegt de Heer. En hij geeft Israël aan Jerobeam. Maar Jerobeam gaat er meteen toe over. Wat is dat, 1 Koningen 12? Jerobeam gaat er meteen toe over om 2 gouden kalven op te richten enzovoort. En een eigen feest uit te denken, niet in de 7e maand loven het feest, maar in de 8e maand en dat soort dingen meer. Hij verbast het er meteen, stelt er wat anders voor in de plaats. En hij maakt zich belachelijk. Lijkt mij. Het is ook nooit meer goed gekomen. Er is nooit een koning geweest die deed wat goed was in de ogen des Heren. In heel Israël niet. En de staat eindigde dan ook in 722 voor onze jaartelling. Toen wat er nog van over was, en het was al niet veel meer, werd weggevoerd in Assyrische ballingschap. Zo ging dat. En daarna is de vraag, maar dan ben ik inmiddels in het Nieuwe Testament en weer even in gedachten in Matthäus en Marcus. De vraag is, wat denk je hoe het afloopt met de Joodse staat uit de dagen van de Heer Jezus? Nee, er waren er die wat van de Bijbel kenden en die meenden dat het koninkrijk Gods, dat wil zeggen het Messiaanse Rijk, terstond zou openbaar worden. Maar dat is niet gebeurd, dat zou ook niet gebeuren. Wat er in werkelijkheid gebeurde, was de ondergang van de Joodse staat en de verwoesting van Jeruzalem, die door de Heer Jezus zelf menigmaal werd aangekondigd, en in het bijzonder in de laatste 5 dagen van zijn aardse leven. Dat wil zeggen, vanaf Pasen zal ik maar zeggen, tot Goede Vrijdag aan toe. Jeruzalem zal verwoest worden, omdat het de tijd van haar bezoeking niet gekend heeft. Nee, maar ze kenden het woord van God ook niet. En waarom ook? Ze hadden een religie. En toen kwamen de mensen, de Heer Jezus, de apostelen, discipelen, Johannes de Doper, kwamen het evangelie prediken. Maar wat moesten ze daar? Ze hadden al een religie. En dat zijn precies de opvattingen waar we in onze dagen nog steeds tegenop lopen. Waarom zou men evangelie prediken? Waarom zou men christelijke zending bedrijven? Die mensen, die volkeren, hebben toch al een geloof, zegt men dan. Daarmee aangeven dat men het verschil tussen geloof en religie dus niet kent. Maar het zijn 2 tegenovergestelde begrippen. Ze hebben toch al wat. Dat wil zeggen, ze hebben al wat en daarom wordt er niet geluisterd. Die oren zijn zo sierlijk niet meer. Of in andere termen, nieuwtestamentische termen, ze zijn doof. En het oor moet doorboord worden, alsnog. Kijk, dat is waar het over gaat. En al die nieuwtestamentische bijbelboeken, en ik meen wat ik zeg, al die nieuwtestamentische bijbelboeken waarschuwen ons voor deze dingen. Het begint met Matthäus. Dat wil zeggen, je komt in een Joods volk terecht met een Joodse cultuur, Joodse leefwijze, Joodse feesten. Vroeger heette dat trouwens gezette hoogtijden des Heren, maar het waren inmiddels feesten der Joden. Het feest der Joden, der loofhuttenzetting was nabij, of het feest der Joden, het Pascha was nabij. Of gewoon feest der Joden was erbij en we weten nog niet welk feest het was. Maar in het Oude Testament heette het hoogtijden des Heren, dat weet u toch, hè? Dat is een Joodse cultuur. En uitgerekend daar wordt het evangelie gepredikt. Door Johannes de Doper, door de Heer Jezus en door hun beide discipelen. En inderdaad, natuurlijk, er zijn er altijd die de oren toch open hebben. Hoe dat komt weet ik niet, maar het is nou helemaal zo. Bijbel leert dat ook, dat er ook op voorhand al, dat er altijd een gelovig overblijfsel ergens zou zijn, op wat voor wijze dan ook. Maar het neemt niet weg dat de algemene situatie was dat de Heer Jezus en daarmee het woord van God kwam in de wereld, maar de wereld heeft hem niet gekend. En het kwam tot de zijnen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Johannes 1, vers 12 of zo. En in die situatie zijn wij. En dan lezen wij het Nieuwtestamentische boeken, Matthäus tot en met Johannes, en verbazen ons over de onwetendheid van de Joden. Maar daar hoef je niet over te verbazen. Ze waren religieus en dus onwetend. Ze maakten hun eigen God wel. En van de God, de schepper van hemel en aarde, de God die hen als volk gebaard had, heet het in de Bijbel. Ja, daar wisten ze niks van. En in Exodus 32 wordt dat meteen geïllustreerd. Van de ene dag, nou ja, van de ene week op de andere dan, ruilt men de Heere God, Jehovah Elohim, in voor een gouden kalf en noemt dat Jehovah Elohim. En dat is kalven, afbrokkelen. Schiet me ineens binnen dat het woord kalven in het Nederlands, kijkt u maar eens in uw woordenboek, ook betekent braken. Daar heb je wel een erg negatieve betekenis, maar het is het wel, hè? Afbrokkelen, opgeven, afgeven, wegdoen, afwijken, afscheiden. Dat is ook een aardige trouwens. Dat is wat het is. En dat wordt ons geïllustreerd en benoemd, niet alleen in de evangeliën, maar ik wil u tot slot, want zoveel tijd hebben we natuurlijk niet, ook even meenemen naar enige hopelijk redelijk bekende schriftplaatsen. Voor ik het vergeet, in ieder geval dan Titus 1. En begrijp dat dit religieuze gedachtegoed kenmerkend is voor de wereld die geregeerd wordt door de vorst der duisternis. Want wat voor ismen je ook hebt, het is altijd religie. Het zijn altijd verplichtende dingen. Dingen die opgelegd worden aan de mens. Dat is wat religie is, ongeacht of daar het begrip God een rol in speelt. Als u begrijpt wat ik bedoel. Het is altijd wet. Nou, in Titus 1 lezen wij dat er vele, vers 10, dat er vele ongeregelden, ijdelsprekers en verleiders van zinnen zijn, in zonderheid uit de besnijdenis, in gewoon Nederlands, in het bijzonder uit het judaïsme, want de besnijdenis is kenmerkend voor de Joodse religie, die kan niet zonder die besnijdenis. Welken men moet de mond stoppen, ik weet nooit hoe, maar er staat wel dat het moet, hè. Men moet hen de mond stoppen, die gehele huizen, dat zijn in de praktijk plaatselijke gemeenschappen van gelovigen, want dat heet de huizen in het Nieuwe Testament. Die gehele huizen verkeren lerende wat niet behoort en zij doen dat om vuil gewinst wil, om materieel voordeel uiteraard. Sluit aan bij de woorden van Petrus, ze zullen van u een koopmanschap maken. Een bedrijf, een business, gaat om het rendement van het geïnvesteerde. Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, want gaat hier specifiek over de situatie op Kreta, hier wordt het beperkt tot Kreta, waar Titus werd achtergelaten door Paulus. Eén uit hen, zijnde hun eigen profeet, heeft gezegd, de Cretenzen zijn altijd leugenachtig, kwade beesten, luie buiken. In het Nederlands rijmt het voor geen meter, het loopt ook voor geen meter, maar het schijnt uit gedicht afkomstig te zijn van een Cretenzer. Daar gaat het nou verder niet over. Paulus zegt, dat heeft hij over zijn eigen bevolkingsgroep gezegd, en hij zegt, hij heeft gelijk. Deze getuigenis is waar. Daarom bestraf hen scherpelijk, opdat zij gezond mogen zijn in, niet in hun religie, in hun geloof. En zich dus niet begeven tot Joodse fabelen. Wat zou Paulus bedoelen met Joodse fabelen, denkt u? Nee, er bestaat ook een categorie Joodse sprookjes, dat weet ik. Die zijn heel populair, maar dat doet er nou niet toe. Nee, hij heeft het over het judaïsme. De fabelen, de sprookjes die verbonden zijn aan de toepassing van de wet. Op wat voor wijze dan ook. Want die brengt geen goeds. Geloof. Vertrouwen op Gods woord en zijn beloften, dat is wat ons mensen verandert. Niet primair aan de buitenkant, ik zei niet primair, dat betekent niet in de eerste plaats aan de buitenkant, maar van binnenuit. In ieder geval van binnen. En daar kan de wet voor geen meter. Dat wil zeggen, de wet doet het tegenovergestelde. Die probeert de buitenkant onder controle te brengen, maar hoe meer de buitenkant gecontroleerd wordt, hoe beroerder het in het hart van de mens eruit ziet. Het maakt van hem per definitie een huichelaar. Ja. Nee, en niet alleen in het Jodendom is dat zo. Zich niet begeven tot Joodse fabelen. En daarmee geboden der mensen, dat wil zeggen menselijke geboden, wetten die mensen zelf hebben uitgevonden, die hen van de waarheid afkeren. Begrijp je me goed? Geboden, dat zijn, als je het smal neemt, en binnen dit Joodse verband zijn voorschriften. Dat wil zeggen regels waaraan men zich in de praktijk van het leven zou houden. Gewoon tamelijk praktische dingen. Zoals inderdaad de handen wassen voor het eten. En hebben we net gelezen, toch? In Matthäus en Marcus. Nou ja, die dingen. Maar er staat daarvan, die hen van de waarheid afkeren. Laat hem goed tot u doordringen. Let op wat hier staat. Het zich richten op het gedrag alleen, zich, en proberen dat te verbeteren, maakt de mens ongevoelig voor de waarheid en daarmee voor het evangelie. Vandaar dat we in Nederland zitten met de uitdrukking, het is een christelijk werk om, ja, u kent hem vast wel. Het is een christelijk werk om heidenen te bekeren, maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. Zij zijn onbereikbaar namelijk. In de zin van, zij leven onder christelijke wetten, voorschriften en regels. Zij moeten van alles en zij mogen een heleboel niet. Het meeste niet trouwens. Afhankelijk van hoe zwaar men het neemt. Want dat is het woord daarvoor. Maar voor de waarheid heeft men niet de minste interesse. Dat is de situatie. Je kunt ze een Bijbel voorhouden. Je kunt zeggen, wat staat er toch? Dat helpt je geen zier. Nou, een heel enkele keer. Er zijn altijd uitzonderingen op de regel. Maar in het algemeen, dat is de situatie. Hoe meer wetten en regels, hoe meer de Bijbel dichtgaat. En waar ze de vrije evangelie, ik bedoel niet met hoofdletters, maar gewoon met kleine letters, waar men de vrije evangelische gelovigen de afgelopen decennia tot in details heeft weten te organiseren, is de normale consequentie daarvan dat men van de waarheid is of wordt afgekeerd en dat de Bijbel is dichtgegaan. En dat wat men zelf bedenkt is nog belangrijk, maar wat de Bijbel zegt is niet belangrijk meer. In de praktijk, nee, men zegt het mij niet na natuurlijk, vanzelfsprekend niet, maar dit is de situatie. En als zo'n man roept kerk, ik voel in God dat ik u dit moet zeggen, dan begrijp ik in de eerste plaats dat de man zijn Bijbel niet kent, want anders zou die Bijbels jargon ook kennen en meteen merken dat zo'n soort uitspraken in heel de Bijbel echt niet voorkomen. Toch? Dan weet je het. En in plaats daarvan vertelt de man dus zijn eigen ideeën over hoe het verder moet met de plaatselijke gemeente en waaraan we gemeenschappelijk moeten werken en dat soort dingen meer. Ons bezighouden met van alles en nog wat, maar waarheid, dat is een heel ander ding. Begrijp me goed, sommige dingen moeten georganiseerd worden. Dat is inderdaad zo. En soms denken we ook dat het zo en niet anders georganiseerd moet worden. Dat is ook zo. Maar niet uit religieuze overwegingen, maar alleen uit praktische. Zo gaat het nou eenmaal in het leven. Maar waar het primair om gaat, is het woord van God. De waarheid. En liefst heel de waarheid, dat zou kunnen. Niets dan de waarheid. En dat het er hierbij over de wet gaat in dit vers, blijkt wel, want volgende vers zegt, alle dingen zijn wel rein voor de reinen, maar de bevlekte en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Ik ga het vers nou niet uitleggen, maar het is voldoende om vast te stellen dat de apostel dus inderdaad in de eerste plaats denkt aan de meest oppervlakkige Joodse wetten die er zijn, dat zijn de reinheidswetten. Er is altijd wel iemand die dan roept, maar ze zijn toch nuttig. Dan zeg ik, ja, nou dat ontken ik toch ook niet. Voor de oude mensen is het hoogstwaarschijnlijk erg nuttig. En in die tijd zeker. Echt wel. Maar het is niet waarheid van God. En daar gaat het om. Nou goed. Dan staat ook meteen achter, zij beleden dat zij God kennen. Maar die gouden kalfsvereerders, die riepen ook, feest voor Jehovah. Dit is Elohim. En we vieren een feest voor Jehovah. Impliciet Jehovah Elohim, de Heere God. Zij beleiden dat ze hem kenden, maar in de praktijk hadden ze iemand anders voor. Iets wat ze zelf gemaakt hadden. Zij beleiden dat ze God kennen, maar zij verloochenen hem met de werken, alzo zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werk ongeschikt. En sorry, ik denk dat zo'n uitspraak niet alleen keihard is, vers 16. Heel harde uitspraken. Maar ik denk ook dat het uitspraken zijn in de eerste plaats gericht tegen de Joodse fabelen uit vers 14, die bij name genoemd worden dus. Voor zover het gaat over andere religies die er ook waren in die dagen, worden die dan toch hier niet genoemd. Elders wel, want er is ook ergens sprake van Griekse fabelen. In de brief aan Timotheus enzovoorts. Hè. Maar hier gaat het specifiek om de Joodse traditie die zegt te zijn van Mozes en dus 100% Bijbels. Maar in werkelijkheid, het is niet van Mozes. Het is daarvan afgeweken. En wat Mozes betreft, van de Mozaïsche wet zijn wij, hoe dan ook, verlost geworden. Wij leven niet onder de Mozaïsche wet, wij leven niet onder letters in stenen gegraveerd, zoals het staat in 2 Korinthe 3. Wij leven in de vrijheid van het nieuwe verbond en wij zouden de Heer dienen. En daarvoor zelf de verantwoordelijkheid dragen als gelovigen. En voor zover we daartoe niet bekwaam waren, maakt hij ons daartoe bekwaam. En wat hij van ons verwacht, is dat wij onze lichamen stellen tot levend heilig God, een welbehagelijk offer. Dat wil zeggen, niet een religie dienen, maar de Heer. En die is bij machte om ons te gebruiken. Ondanks wie wij zijn. Nee, ik meen het in alle oprechtheid. Er zijn in mijn leven ook jaren geweest dat ik volstrekt met mezelf overhoop lag. Onbekwaam was tot wat dan ook. En als een oproep gedaan werd, wie wil de Heer dienen? Was ik de eerste. En de Heer doet dat dan, gebruikt dat. Ondanks wie je bent. Dat is waar het over gaat, hè? Maar als je vasthoudt aan menselijke inzettingen, meent daaraan te moeten beantwoorden, en daaruit verbeterd te worden, misschien zelfs wel daardoor opgevoed en gedisciplineerd te worden om daarna bekwaam te zijn om de Heer te dienen, kun je het rustig vergeten, dat gaat nooit gebeuren, integendeel. Het gaat niet werken. Je moet je ogen dicht doen voor praktische omstandigheden, voor de wereld als zodanig, en ook voor wat de wereld van je schijnbaar eist, hoe nuttig het ook mogen zijn, je komt tot de Heer. En dat is het. En dan stelt hij een loopbaan voor en zegt, ik zie je aan het eind. Red je. Dit is de weg. En dat hij onderweg toekijkt en in het verborgen ook een hand uitsteekt, zo hier en daar. Dat geloof ik als een leven. Dat natuurlijk geloof ik dat. Maar niettemin, de verantwoordelijkheid voor onze levens ligt bij ons. En we zouden de Heer niet inruilen voor beginselen die wij zelf of onze voorvaderen hebben uitgedacht en opgeschreven met een griffel. Hoe mooi het er ook uitziet. Nou goed, ik lees u ook nog. Nou ja, doe dan maar. Ik moet u in ieder geval lezen Colossense 2. Tot slot. Dat doe ik wel vaker en ik schaam me er niet voor. Colossense 2. Waar het gaat over Christus, vers 2 en dan vers 3. In de welke al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen zijn. Schatten der wijsheid en der kennis, die kun je niet op een voetstuk zetten en ernaar kijken en eromheen lopen en foto's van maken en zeggen, goh, wat is het toch mooi. Dat kan niet. Het blijft onzienlijk. Maar het is een schat die wij hebben in aarden vaten, schrijft de apostel in 2 Korinthe 4. Want in Christus zijn al de schatten der wijsheid en der kennis verborgen. En ik zeg dit opdat niet iemand u misleide met bewegende redenen, moverende woorden heet dat in een bepaald jargon. Woorden die ons meeslepen, meeslepende woorden. Schoonspraak heet zoiets ook. Hè? Dat u niemand misleiden met beweegredenen die een schijn hebben. Het lijkt heel wat. Maar het zijn holle frazen. En dan vers 8. Zie tot dat niemand u als roof vervoeren, als diefstal, misleiden, als roof vervoeren. Door een filosofie. Door wat? Filosofie. Als je een filosoof bent, ben je letterlijk een vriend van de wijsheid. Maar in de praktijk ben je dat dan niet. Want filosofen verzinnen zelf een wereldbeeld, een mensbeeld, een levensbeschouwing of een zingeving voor ons leven. Dat is wat filosofie doet. Nee, niet ook doet, dat is wat ze doen. Dat is de essentie ervan. Zingeving voor het leven. En die geven ze door eerst een levensbeschouwing te ontwikkelen. Te zien hoe het potje eruit ziet, zal ik maar zeggen. En daarna proberen ze er inhoud aan te geven. Ja. Maar het heet hier gewoon misleiding. Door de filosofie. En, maar ik lees hem als namelijk, ijdele, lege, zinloze verleiding. Want hoe dan ook, wat de filosoof dan ook aan zingeving komt aandragen, het heeft geen zin. En het vult ook niet. U weet wel, dat is dat voedsel waarvan je kunt blijven eten en nooit raak je verzadigd. Hè? Toch? Je kunt er nooit genoeg van krijgen. Dat komt omdat het niet werkt. En soms denk ik, want ik heb wel eens rare gedachten kronkeld, soms denk ik dat zoveel christenen daarom 2 keer op een zondag naar de kerk moeten. Omdat de predikant ervoor waakt dat ze fatsoenlijk voedsel binnenkrijgen. Dan moeten ze wel terugkomen, ze houden altijd honger. Ze moeten het met een niemendalletje doen. En dan ga je terug, ga je weer wat halen, dan heb je meteen weer honger. Je komt de maandag niet eens door na de zondag. Hè? Toch? Nee. Het is geen voedsel, het is ongezond. Filosofie, ijdele verleiding, overlevering der mensen, eerste beginselen der wereld. Dat zijn de principes, eerste beginselen. Eerste en beginselen is trouwens een pleonasme, hè? Dus twee keer hetzelfde. Het begin is het eerste is het begin. Wat heet eerste beginselen? Dat zijn de principes, dat is nog een ander woord daarvoor, die in de wereld gelden. En daarmee is het wet, zo wordt het elders ook genoemd. Die dingen leiden ons af van de waarheid, keren ons af van de waarheid. Kortom, die brengen ons misschien ergens, denk het niet, ze richten ons ergens heen. Dat wil zeggen, van Christus af. Kortom, niet naar Christus, dat is wat er staat. Filosofie, ijdele verleiding naar de overlevering der mensen, naar de eerste beginselen der wereld en niet naar Christus. Daar gaat het de duivel alleen maar om. Buiten God, buiten Christus en zijn woord is er geen doel en heeft het leven geen zin. De prediker zei, ik heb mijn leven lang om me heen gekeken en hij was er toe in staat, bovendien. En hij zei, het heeft allemaal geen zin. Ijdelheid der ijdelheden, het is alles ijdelheid. Najagen van wind, of hoe ze het maar vertalen. Allemaal gebakken lucht, denk ik. Zoiets. Het heeft geen zin. De zin is er pas doordat de Heer zelf zin geeft aan het bestaan. Of zal ik het anders zeggen? Het zijn allemaal holle vaten. De hele schepping is trouwens één groot hol vat. Van aardewerk trouwens, inderdaad. En het is de Heer die de vaten dan wel het vat zou vullen. En daarom zouden we ons niet bezighouden met ons richten op de versiering of zelfs de vorming van het vat. Maar wij zouden ons als vaten openstellen voor waar de Heer ons mee wil vullen. En religie is bezighouden met de uitwendige dingen, het vat. Hoe het eruit ziet. Maar dat is niet waar het om gaat. De Bijbel leert dat de heerlijkheid van het vat niet bepaald wordt door de uitwendige vorm of verschijning, maar het wordt bepaald door de inhoud. Door wat erin zit. En wat het vat zelf betreft, ja, of het nou een mooi vat of een lelijk vat is, het vat gaat toch te barsten, heet dat. Dit is plechtig Nederlands hoor. Het gaat te barsten. Ja, het gaat net zo lang te water. Totdat je wordt zo, dat is het lot van aardewerk nou eenmaal. Maar het gaat niet om het aardewerk, het gaat om wat God daarin plant. En u en ik, wij zijn aardewerk, we zijn uit de aarde aards. En de vraag is waarmee wij ons laten vullen. En als u zich wilt laten vullen met het woord van God, dus het levenbrengende woord van God, en daarmee met het leven van God, en zelfs met alles wat tot dat leven en de godzaligheid behoort. Ja, waar vind je de Heer dan, opdat hij dat werk zou doen? Nou, er zijn twee antwoorden dus. Hè. In het heiligdom, dat wil zeggen in de hemel en onder het nieuwe verbond, men leest Hebreeën 9. In het heiligdom, namelijk in de hemel en onder het nieuwe verbond. En niet onder het oude. En iets concreter, iets praktischer, is het tweede antwoord, buiten de legerplaats. Mijn ervaring is, maar ik weet niet of dat wat betekent, maar voor mij wel, maar mijn ervaring is dat als je de Heer zoekt, dan kom je vanzelf buiten de legerplaats te staan. En echt jezelf stellen buiten de legerplaats alleen maar, dat brengt je niks. Dan ben je alleen maar in die woestijn. Het is tot hem uitgaan, buiten de legerplaats. Dat is twee kanten op. Ik kan het nou niet meer uitleggen, maar goed. Maar u weet toch hoe dat was op Grote Verzoendag, het grootste feest van Israël? Onder andere, de bekende twee bokken moesten verzameld worden. kon niet schelen wie wie was. Ze werden door het lot aangewezen, die twee. En één daarvan werd geslacht en het bloed daarvan werd samen met nog wat anders, doet er nou niet toe, maar werd gebracht in het heiligdom. En de andere, zijn tweelingbroertje, had dezelfde kunnen zijn, bedoel ik. En de andere wordt levend en wel uitgelaten en losgelaten buiten de legerplaats. Staat er net zo, buiten de legerplaats. Ook de Joden hebben het niet begrepen. Want die hebben in latere dagen, hebben ze dat, die bok die uitgebracht moest worden buiten de legerplaats, hebben ze niet alleen inderdaad buiten Jeruzalem gebracht, maar vervolgens ook van de steilte afgegooid aan de rand van de woestijn van Juda, zo de Araba in, weet je wel. Ja, werd naar beneden gegooid dat hij te pletter viel. Of dat ook symboliek is, daar zullen we het dan maar niet over hebben. Maar het is niet bijbels. Het idee is namelijk gewoon, die twee bokken zijn gewoon één. Ze stellen allebei in de eerste plaats de Heer Jezus Christus voor natuurlijk. Maar ook is de voorstelling van u en mij. Die deel hebben aan Christus, die één plant met hem geworden zijn, enzovoorts. Want voor zover wij aan de ene kant ingaan in het heiligdom en ons bloed, ons leven met Christus verborgen is in het heiligdom achter het voorhangsel. Voor zover dat zo is, zijn wij, net als die andere bok, uitgegaan buiten de legerplaats. En raad eens wat, iemand zei, en daar moet het beest van ellende zijn omgekomen, want in de woestijn kun je niet leven. Dan kan ik u zeggen dat je dan toch niet op de hoogte bent van wat de woestijn is. En ook niet van het Hebreeuwse woord voor de woestijn. Want de woestijn, wat wij een woestijn noemen, dat wordt in het Hebreeuws aangeduid als een plaats waar je inderdaad gewoon kunt eten en drinken. Een plek waar gegraast kan worden. Waar niet leven in overvloed is. Maar schapen en bokken worden nou eenmaal geleid door de woestijn en daar eten ze. Heb je dat nog? Ik wil u verder met het Hebreeuws nou niet vermoeien. Maar het principe moet duidelijk zijn. Hè? Enerzijds ingegaan in het heiligdom, anderzijds buiten de legerplaats. Waar men geen overvloed heeft, maar waar men nog leeft. Hopelijk lang en gelukkig, dat weet ik niet zeker. Maar waar de natuur gewoon zijn loop heeft, ook in uw en mijn leven. En als we sterk zijn, gaan we lang mee. En als we niet sterk zijn, of niet goed opletten, dan gaan we niet zo lang mee, maar vooruit. Hè? Maar terwijl we buiten de legerplaats leven, in de woestijn, zijn we tegelijkertijd in het heiligdom verbonden met de levende God. Daar is ons leven, onze leven. Je kunt niet kiezen. Het is allebei of niks. Je kunt in het legerkamp blijven, oké. Maar dan leef je in een samenleving, vaak een religieuze samenleving, die allerlei eisen aan je stelt, waarin je altijd tekort schiet, tenminste dat is mijn ervaring, waar je nooit kunt voldoen aan wat anderen van je verwachten. En soms zeggen ze niet eens wat ze van je verwachten en nemen je daarna kwalijk dat je niet beantwoordt aan hun verwachtingspatroon. Oh mensen, het leven is zo moeilijk. Hè? Echt waar. Maar wij horen daar niet bij. Wij zijn kinderen van God. En onze tijd komt nog. Wij leven in gehoorzaamheid aan zijn woord. En misschien ook in gehoorzaamheid aan de opdracht die hij ons gegeven heeft. Nou, het is wat zwaar gezegd, laat ik het anders zeggen. En wij lopen de loopbaan die hij ons in ieder geval heeft voorgesteld. En wat de wereld daarmee moet. Ja, niks. Gaat ze ook eigenlijk niks aan verder. Daar horen wij niet bij. Dat is onze wereld niet. Wij zijn der wereld, der zonde en der wet gestorven. En leven onder, hoe zeg ik, onder de heerschappij. lijkt me toch een goed woord, van onze koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En in concreto, wij hebben zijn woord en daar leven wij uit. En als de Bijbel iets leert, oké, dan leert de Bijbel ons dat en geloven we dat. En eventueel handelen we daarnaar, voor zover dat op een of andere wijze kan of zou moeten. En voor de rest wachten we op de Heer die zijn beloften ook in de toekomst aan ons zal vervullen, namelijk ons alsnog zal verheerlijken met Christus en ons met Christus alsnog zal openbaren in heerlijkheid. Heb u dat nog? Nu met hem smaadheid dragende wellicht, buiten de legerplaats, maar in de toekomst met de Heer zelf, geopenbaard aan de legerplaats en in de legerplaats. Het zal duidelijk zijn dat die legerplaats dan flink op zijn kop gezet zal worden. En of dat nou Jeruzalem is of de hele wereld, dat maakt niet uit. Maar in de wederkomst van Christus, dan komt onze tijd. En dan zal blijken wat geloof vermag. Wat onderwerping aan Gods genade vermag. In tegenstelling tot wat de wet met de mens doet. Want om die tegenstelling gaat het dan ook. De wederkomst van Christus is aan en in een volstrekt religieuze wereld. Geloof het of niet, maar dat is wat de Bijbel leert. En daar gaat het ook hard naartoe. Het is een van de redenen waarom ik ook tamelijk hard, denk ik, daartegen protesteer. Het is maar niet letterzifterij als ik zeg geloof is wat anders dan religie. Het is volstrekt het tegengestelde en religie is levensgevaarlijk. Omdat het ons afsluit voor de Heer. Gehoorzaamheid aan mensen, menselijke inzettingen, het overnemen van de menselijke wereld of levensbeschouwing. Het is levensgevaarlijk, want het is te moord als dat zou kunnen. Maar het is, laat ik zeggen, het geeft een, zeg ik het zo netjes mogelijk, geeft een zware begrenzing, stelt een begrenzing, aan het werk dat de Heer in en aan ons zou doen. En dat brengt voor ons persoonlijk met zich mee verlies van loon. Dat is wat de Bijbel zegt. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. En dat is eigenlijk de enige inhoud van de hele tweede Johannesbrief. Lees het maar eens na. Eigenlijk het enige wat erin staat. Concreet. Zie toe dat wij niet verliezen hetgeen wij gearbeid hebben, opdat wij een vol loon mogen ontvangen. Alsjeblieft, ga die legerplaats uit. Blijf buiten die legerplaats. Richt je op de Heer. En hij zal je gebruiken tot zijn eer. Zullen we hem danken? Wij willen u danken, Heere God, dat wij u mogen kennen als degene die ons hebt uitgeleid uit Egypte. Uit die hele grote legerplaats. We danken u dat u ons daarna geplaatst hebt in de vrijheid. In ons geval onder de vrijheid van uw nieuwe verbond. En we danken u voor het woord dat wij vandaag mochten horen. Uw woord dat ons oproept om uit te gaan, niet maar uit te gaan buiten de legerplaats, maar om uit te gaan tot u. Om te komen tot die troon der genade en tot de erkenning van onze koning en hogepriester naar de ordening van Melchizedek. Om ons te stellen tot dienstknechten van uw nieuwe verbond op grond van de bekwaamheid die u ons gaf, dan wel beloofd hebt te zullen geven. We danken u dat we daaruit mogen leven. En dat we al die moeilijke menselijke religie en godsbeelden die door de tijd heen constant veranderen, mogen loslaten en ons mogen realiseren dat u van ons niet vraagt gehoorzaamheid aan welke wet dan ook, maar dat u van ons vraagt dat we ons overgeven aan de kracht en rijkdom van uw genade. We danken u dat we daaruit mogen leven en ons mogen voeden met dat woord des levens dat u ons hebt nagelaten. Dat we al schrift met schrift vergelijkend mogen komen tot kennis van u die zichzelf in dat woord openbaart. U die door dat woord daarmee ook ons vernieuwt, van binnenuit. Ons verandert naar de inwendige mens, ons vernieuwt naar de inwendige mens en ons verandert naar het beeld van uw Zoon. Wij danken u daarom dat we u kennen als die God die ons uit Egypte hebt uitgeleid, die ons geplaatst hebt in de woestijn, die ons geplaatst heeft in de vrijheid, opdat we in afhankelijkheid van uw woord en uw beloften zouden leven tot eer van uw naam. Wij danken u daarom ook dat wij een blijde boodschap hebben voor een ieder die het benauwd heeft, die belast is in deze legerplaats. Voor een ieder die beseft dat hij nooit kan voldoen aan al die eisen die gesteld worden. En dat wij mogen oproepen om samen met ons uit te gaan tot die troon der genade, deze oude wereld achter ons te laten en te komen in het licht, om daarin te wandelen in gemeenschap met elkaar, maar boven alles in gemeenschap met u, die ons het leven geschonken hebt. Wees u daarom ons nabij, met uw licht, met uw waarheid, om Christus wil. Amen.